In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 89ste psalm. En daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in vers 19 van de 89ste psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 44. De schriftlezing, 1 Korinthe 15, vanaf vers 12 tot en met vers 44. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 85ste psalm, het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Wat er verder volgt in vers 2 van de 85ste psalm.
Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal te niet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf al een dag, hetwelk ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb de Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enige der andere granen. Maar God heeft het zelf een lichaam, gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Doen wij nu belijdenis van het geloof. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Een paar jaar geleden heb ik al een aantal preken gehouden, een drietal over de versen 12 tot en met 26. Dus dat gedeelte wil ik nu overslaan en de tekst voor de prediking wordt dan gevormd door de versen 35 tot en met 44, zoals u zijn voorgelezen, vers 35 tot en met vers 44. We willen met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 49ste psalm en daarvan het vierde en het zesde vers, Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Ook het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat. 4 en 6 van 49, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we zingen uit de 73ste psalm, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Wat er verder volgt in vers 12 van 73 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, elke zondagmiddag belijden we het met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Maar wat spreken we daarmee nou eigenlijk uit? Wat bedoelen we nou daarmee? Wat houdt dat nou in? En die vragen, die klemmen toch des te meer in een tijd waarin velen leven voor het hier en voor het nu. Dat er niet verder wordt gekeken dan de grenzen van dit leven. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Is dat niet de taal van de wereld? Plat, oppervlakkig, zonder diepgang. Enkel levend voor vandaag. Gods woord spreekt echter andere taal. Gods woord plaatst ons leven in eeuwigheidslicht. Ons leven houdt niet op bij de grenzen van de dood. We hebben een onsterfelijk lichaam, maar in een bepaald opzicht, en dat zullen we straks ook horen, ook een onsterfelijke ziel, maar in een bepaald opzicht ook een onsterfelijk lichaam. En dat blijkt toch wel uit het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema, als straks de graven opengaan. Twee gedachten. In de eerste plaats een bemoedigend vergezicht en in de tweede plaats een aangrijpend vooruitzicht. Als straks de graven opengaan. Een bemoedigend vergezicht, een aangrijpend vooruitzicht. In de achterliggende verzen heeft apostel Paulus de waarachtigheid van de opstanding benadrukt. Dat was blijkbaar nodig, want in Korinthe leefden er allerlei vragen op dit punt. En dat had alles te maken met het feit dat in de Griekse wereld van die dagen het lichaam van ondergeschikt belang werd geacht. De ziel was volgens hen veel belangrijker. En de Griekse filosofen die onderwezen de onsterfelijkheid van de ziel, maar ze ontkenden de onsterfelijkheid van het lichaam. En zo maakten ze een scheiding tussen lichaam en ziel. En ze ontkenden dan ook de opstanding van het lichaam, alhoewel ze dus wel geloofden in een eeuwig leven. Maar er moest dan zo worden gezien dat voor Gods kinderen, voor de ware gelovigen, na hun sterven de eeuwige heerlijkheid wachtte. En dat dan hun onsterfelijke ziel voor eeuwig zou mogen juichen voor Gods troon. En dat het dan eindelijk verlost is uit de kerker van het aardse bestaan, uit de gevangenis van het lichaam. En het waren gedachten die er leefden in de gemeente van Korinthe. Paulus benadrukt nu echter dat het zo niet ligt. Want door heel dit opstandingsevangelie heen, door heel hoofdstuk 15 heen, benadrukt hij de werkelijkheid van de opstanding van het lichaam. En dat heeft hij gedaan door in de achterliggende versen eerst aan te tonen dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En zijn opstanding sluit nu de opstanding van het lichaam, de wederopstanding des vleeses, in. In vers 20, daar wijst hij er ook op, dat de Heere Jezus Christus de eersteling is geworden van degenen die ontslapen zijn. Hij is dus de eerste uit de rij, de eersteling. En zijn opstanding bevat dan de bewijslast dat er een opstanding der doden is. Zijn opstanding vormt de garantie voor hun opstanding. En dat is nou wat Paulus in die versen 12 tot en met 34 heeft uitgewerkt en onderbouwd. Maar het roept dan een vraag op. En dat brengt bij vers 35 het begin van ons tekstgedeelte. Hoe die opstanding zal gebeuren. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Nou, die vraag is toch wel begrijpelijk. Want wat blijft er nou over van al die lichamen die zijn gestorven? Kort geleden, langer geleden, soms al duizenden jaren geleden. Sommige lichamen die zelfs nooit zijn begraven. Ze zijn verbrand in de gaskamers. Ze zijn uit elkaar gereten door krachtige explosies. Opgegeten door de beesten. Omgekomen op zee. Of soms ook plotseling verdwenen en nooit meer teruggevonden. En als ze al wel begraven zijn, en zo geldt het toch als we wereldwijd kijken, zijn heel wat graven inmiddels al geruimd. Hoe het ook zij, van die lichamen blijft niets over. Ze zijn verteerd, vergaan, vervlogen. Dat is de harde werkelijkheid. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Onze lichamen die aan de verdorvenheid onderworpen zijn. Ze verteren weg. En van zo'n lichaam blijft niets meer over. En hoe kun je dan nog spreken over de opstanding van het lichaam? Dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden, onwerkelijk, niet realistisch. Juist als je een begrafenis hebt meegemaakt en je het gestorven lichaam van een geliefde in de groeven der vertering zag neerdalen. Ja, dan besef je toch ook iets van het onherroepelijke van de dood. Nooit meer zijn stem. Nooit meer haar lach. Nooit meer een gesprek. Nooit meer een ontmoeting. Nooit meer haar hand. Nooit meer zijn schouder. Nooit meer dat vertrouwde. Nooit meer. En hoe hard je ook roept, als je daar staat bij het graf, er komt geen antwoord. Dat is toch de bittere realiteit. Ja toch? Nee, toch niet helemaal. Want boven de bittere werkelijkheid van het gedolven graf stijgt de geloofswerkelijkheid die is gegrond op het open graf van de Heere Jezus Christus. Hij is het die heeft getriomfeerd over dood en graf. En zijn opstanding vormde het bewijs van zijn volbrachte werk. En op paasmorgen kwam de levensvorst uit die doodstombe op en zette hij zijn voeten in het levenslicht. Zijn graf bleef niet dicht, maar zijn graf ging open. En daarom, eens zullen de graven weer open gaan. En eens zal die gestorven zijn ogen weer opslaan. En eens zal het lichaam weer verrijzen. En dat gaat Paulus nou benadrukken in die versen 35 tot en met 49. Dat God de lichamen van de gestorvenen zo zal veranderen dat ze geschikt worden gemaakt voor hun nieuwe bestaan. Dat gaat dwars tegen ons verstand in. Want de opstanding is wat dat betreft een geheimenis, een mysterie. Toch is het minder vreemd dan het lijkt. En daarvoor gaat Paulus wijzen naar de natuur. Want daar ontstaat ook het leven dwars door de dood heen. Hij zegt er in vers 36, gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Zoals dat toch ligt met het tarwegraan. Als het tarwegraan niet in de aarde valt en ook niet sterft, dan blijft het alleen, maar als het sterft, dan brengt het ook veel vrucht voort. En zaaigoed, dat brengt vrucht voort als het wordt verteerd in de aarde. Eerder dus niet. Dan ontstaat er dus leven uit verrotting. En Paulus benadrukt daarmee in vers 36 dat het niet vreemd is om te stellen dat leven voortkomt uit de dood. Dat kun je zien op het land. God doet dode dingen uit ontkiemen en leven. Het zaad valt in de aarde en sterft en het brengt vrucht voort. De boer zaait in de hoop van een goede oogst. Hij gooit het zaaigoed niet weg. Hij werpt het niet weg, maar hij zaait het uit heel doelbewust. De levensakker, waar dan op wordt gezaaid, dat is ook geen vuilnisbelt. Die korenakker. Maar de dodenakker is dat evenmin. De begrafenis is immers niet het laatste. Op de dag van de begrafenis mag er worden gezaaid. Het lichaam wordt niet weggelegd. Het lichaam wordt ook niet weggegooid, maar het wordt gezaaid. Denk maar, jongens en meisjes, misschien doe je dat wel eens in het voorjaar, dat je bloemetjes of bepaalde groenten gaat zaaien, dan maak je een diepe gleuf en daarin leg je dan dat zaaigoed en dat doe je dan weer dicht met aarde, met zand en dan na een aantal weken, dan komen die bloemetjes op of dan komen die vruchten op. Nou, dat is nou het beeld wat Paulus hier gebruikt als het gaat over begraven. Begraven is zaaien. En dat betekent dan ook dat de kist met het lichaam van de gestorvene de diepte in moet worden toebetrouwd aan de schoot der aarde, moet worden gezaaid. Daar gaat ook een getuigenis van uit. En dan, daarna, als er gezaaid is, dat zegt Paulus vervolgens in vers 38. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. God geeft zijn kinderen, want dat is nou het eerste waar Paulus zich op richt. Hij schrijft dit aan de gelovigen in Korinthe, die geroepen zijn uit de duisternis. God geeft zijn kinderen na de opstanding een lichaam. Maar wat is dat nou voor een lichaam? Is dat nou hetzelfde lichaam als wat ze eerst hebben gehad? Welke vorm heeft dat lichaam? Welke ledematen kent dat lichaam? Heb je dan weer dezelfde kleur ogen, dezelfde kleur haar? Krijg je dan het lichaam van een jong volwassene? En wat als je in je leven gehandicapt bent? Of als je ledematen verminkt zijn geraakt, of als je ledematen bent kwijtgeraakt door een ziekte of door een ongeluk? Hoe zit dat nou precies met dat nieuwe lichaam? Dat zijn best lastige vragen waar we ook alleen maar stamelend kunnen zoeken naar antwoorden. Om duidende wijs de schrift erbij te nemen. Het is in elk geval zo dat het niet allemaal hetzelfde is. Alle mensen zien er dan niet hetzelfde uit. Lees in vers 41 en 42. Als daar staat, een ander is de heerlijkheid der zon, en een ander is de heerlijkheid der maan, een ander is de heerlijkheid der sterren, want de ene sterren verschilt in heerlijkheid van de andere sterren. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Ook dan zal dus elk lichaam uniek zijn, en niet één lichaam zal hetzelfde wezen. Matthew Henry, die zegt op grond van deze tekst, dat er ook verscheidenheid van heerlijkheid zal zijn tussen de opgewekte lichamen van Gods kinderen. Dat is een hele begrijpelijke gedachte. Want we lezen toch ook in de schrift, hun werken volgen hen na. En daaruit valt dan ook op te maken dat zij die in dit leven meer vrucht hebben gedragen, ook straks grotere heerlijkheid zullen ontvangen. Zo is Abraham door diepere wegen geleid dan Lot. Zodat bij Abraham de werken die hem nagevolgd zijn, dat hij een meerdere heerlijkheid van Gods wijsheid en genade uitstraalt dan Lot. En die moordenaar aan het kruis, hij is het koninkrijk van God binnengegaan, maar hij heeft zich niet beijverd in een leven van de heiliging, zoals dat wel geldt voor een Johannes. Dus de werken volgen allen die ingaan. En daardoor zal de een die dieper in de heiligmaking geleid is dan de ander, die zal ook meer tot eer en glorie van God schitteren dan de ander. Toch tegelijk zullen al Gods kinderen schitteren als de zon. Maar hoe zit dat nou met die lichaam? Want daar gaat het hier over in dit gedeelte. En om daar iets van te kunnen zeggen, is het goed om te letten op hem die de eersteling is van degenen die zijn ontslapen. Hij is immers de enige die tot op heden met een verheerlijk lichaam is opgestaan. Hij is de eerste die na de opstanding uit de dood een opstandingslichaam heeft. Kijk, we lezen in de Bijbel meer voorbeelden van mensen die uit de dood zijn opgewekt, als we denken aan Lazarus bijvoorbeeld. Maar hij kwam, om het zo te zeggen, aan dezelfde kant van de tunnel er weer uit. Hij had nog steeds een vergankelijk en sterfelijk lichaam. En na een aantal jaren is hij alsnog gestorven. De Heer Jezus daarentegen kwam aan de andere kant van de tunnel eruit. En na zijn opstanding heeft hij een geestelijk lichaam. Vers 44 spreekt over een opstandingslichaam. En van dat opstandingslichaam weten we nou een aantal dingen. Allereerst werd de Heer Jezus door zijn discipelen herkend. Al was het dan niet direct. Maria dacht eerst dat het de tuinman was. Maar ze herkende de Heere Jezus vervolgens aan zijn stem. De Emmausgangers herkenden de Heere Jezus pas bij het breken van het brood. En later in Johannes 21, aan de oever van het meer van Galilea, had de opgestane Jezus voor de discipelen de maaltijd bereid. En de discipelen wisten allemaal dat het Jezus was. En dat laat dus zien dat de Heere Jezus in een bepaald opzicht veranderd was vergeleken met vroeger. Dat kwam door zijn nieuwe lichaam dat geen enkel spoor van verderfelijkheid toonde. Zo'n volmaakt lichaam had niemand nog ooit gezien. De tekenen in zijn handen, dat waren herkenningstekenen en niet in strijd met de heerlijkheid van het nieuwe lichaam. En ze herkenden hem allen. dat wil dus ook iets zeggen, hij had nog dezelfde persoonlijkheid. Dezelfde handen, hetzelfde gezicht, dezelfde stem. In de tweede plaats is dat opstandingslichaam niet beperkt door tijd of door ruimte. Na zijn opstanding kon de Heere Jezus verschijnen waar hij wilde. Hij kwam in een kamer terwijl de deur op slot was. Bij de Emmausgangers was hij ineens verdwenen. Zijn opstandingslichaam is niet gebonden aan de zwaartekracht, want hij voer ten hemel. Daarvoor was het anders. Toen kostte het de Heere Jezus in zijn menselijke natuur, kostte het hem tijd om van de ene plaats naar de andere plaats te gaan. Daarvoor trok hij op een ezel, of ging hij in een schip, of ging hij te voet. Nu kan hij overal verschijnen. Dat opstandingslichaam is dus niet gebonden aan tijd of ruimte. Je kan je gemakkelijker verplaatsen, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan om te mogen leven tot eer van God. We zien verder, en dat is het derde, dat de Heere Jezus na zijn opstanding at en dronk. Hij had dat niet nodig, hij kon ook zonder. Maar hij zat aan de tafel met de Emmausgangers en met de discipelen. Met het opstandingslichaam zal dus ook worden gegeten en gedronken. Ten slotte sprak de Heere Jezus. Hij sprak tot Maria, tot de Emmausgangers, tot de discipelen, tot Thomas, tot Petrus. Dat laat dus ook zien dat met een verheerlijk lichaam, mag ik het zo zeggen, ook gecommuniceerd zal worden. Er zal dan ook met elkaar worden gesproken. Dat nieuwe lichaam heeft dus ook een stem. Een stem die volledig gebruikt zal worden tot eer van God. Om samen te spreken over Gods goedheid en Gods grootheid. En samen te zingen tot eer van God. Er is dus een bepaalde continuïteit. Een herkenbaar lichaam, een herkenbare stem, dezelfde ogen, dezelfde gelaatsuitdrukking, dezelfde lichaamsbouw. Want als God ons een nieuw lichaam zou geven en niet hetzelfde lichaam zou teruggeven, dan zou er sprake zijn van een nieuwe schepping en niet van de wederopstanding des vleeses. En dan is het ook niet nodig dat de graven opengaan. Dus enerzijds continuïteit. En toch aan de andere kant zal dat opstandingslichaam geheel anders zijn dan ons aardse lichaam. Het zal een zeer heerlijk lichaam zijn dat niet onderhevig is aan het verderf. En al weten we daarvan lang niet alles, toch zegt Paulus er wel een aantal dingen van. En dat doet hij door dan vier keer een tegenstelling te maken tussen het lichaam dat wordt gezaaid en het lichaam dat wordt opgewekt. We kunnen dat meelezen vanaf vers 42. Vier tegenstellingen. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. En het derde, het wordt gezaaid in zwakheid, wordt opgewekt in kracht. En het vierde, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Het wordt dus allereerst gezaaid in verderfelijkheid. Dat laat zien dat ons lichaam broos is, sterfelijk. Er blijft niets van over. Van dat lichaam waar we zoveel tijd aan besteden, wordt alles afgebroken. Hier wil je er goed uitzien. Je zit bij de kapper, misschien bij een schoonheidsspecialist. Veel tijd kun je kwijt zijn voor de spiegel. Maar, maakt Paulus hier duidelijk, dit lichaam, dat gaat teniet. Straks, en dan spreekt hij tot Gods kinderen, straks zal het worden opgewekt in onverderfelijkheid. De dood is dan teniet gedaan. En dat lichaam zal niet meer kunnen sterven. Het zal ook niets van zijn glans verliezen. Het is een gaaf, het is een heerlijk lichaam. Een eeuwig lichaam. Bovendien, en dat was het tweede, het wordt gezaaid in oneer. Want elke begrafenis, het heeft toch iets ontluisterends en iets vernederends. Toon dat de mens niets kan meenemen. En alles moet hij achter zich laten. Alles moet hij inleveren. Zijn geld, zijn bezittingen, zijn sieraden, zijn kleding, zijn eer, zijn positie. Alles wat je hier dacht te zijn en dacht te hebben, wordt van je afgenomen. Het doodshemd heeft geen zakken. Alles wat je kunt hebben opgebouwd, wordt van je afgenomen als het stervensuur intreedt. Eenmaal zullen we alles van ons moeten achterlaten als de dood de vensters van ons levenshuis binnenklimt. Dat zet toch alles van dit leven ook in een ander perspectief. Maar zegt Paulus, het wordt opgewekt en dan weer tot Gods kinderen, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het zou veel mooier zijn dan we kunnen bedenken. Dat nieuwe lichaam, dat bevat een schoonheid dat op deze aarde nergens wordt gevonden. En elke ledemaat en elke gelaatstrek zal ongekend mooi zijn. Die lichamelijke heerlijkheid gaat al het schoon van deze aarde ver te boven. In de derde plaats wordt het gezaaid in zwakheid. Ons lichaam is zwak. De krachten raken eens op. En zelfs de sterkste man of de sterkste vrouw kan van het een op het andere ogenblik ineens worden uitgeschakeld. Het lichaam trekt het niet meer. Vermoeidheid dat toeslaat. Kan door een ziekte gebeuren. Dat het lichaam sloopt. Dat het lichaam helemaal afbreekt, helemaal verteert. Die eens zo sterke man of zo sterke vrouw is een wrak geworden. Met alles moet hij of zij worden geholpen. Hoe ontluisterend. En hoe aangrijpend, als je dat ziet. Zo is nu de mens. Maar zelfs als er geen ziekte komt, zelfs dan merk je aan alle kanten dat het lichaam aan verval onderhevig is. De rimpels die komen, de krachten die afnemen, je kan veel niet meer, het zicht wordt minder, het gehoor wordt minder. De haren, die worden grijs. Dat is de werkelijkheid. En we kunnen wel proberen die werkelijkheid te gaan ontkennen door het haar te verven of door allerlei cosmetische behandelingen te ondergaan. Maar het is wel de werkelijkheid. We kunnen en mogen die werkelijkheid ook niet ontlopen. Ons lichaam is onderworpen aan allerlei zwakheden. Maar zegt Paulus nou tot de gelovigen in Korinthe, ze zullen worden opgewekt in kracht. En dat is dat heerlijke vooruitzicht. Nooit meer moe. Geen psychische ziekte meer. Geen depressieve buien. Geen lichamelijke gebreken. Geen slopende ziekte meer die het lichaam afbreken. Een lichaam zonder honger en zonder dorst. En er zullen geen lamme of stramme ledematen meer zijn. Geen blinde ogen en geen dove oren. Geen zwakke zenuwen en geen zwak hart. En geen rimpels op het voorhoofd en geen gebogen gestalte. En zelfs de laatste traan zal zijn afgedroogd. Dat is het vooruitzicht dat Paulus hier schildert. Zegt hij daarbij als laatste: een natuurlijk lichaam zal er worden gezaaid. Dat wil dus zeggen, een lichaam waarin de zonde nog woont. Waarvan Paulus het ook moest zeggen. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, een natuurlijk lichaam is een vleeselijk lichaam, dat in mijn vlees geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Toe, kind van God in ons midden, kun je daar niet dikwijls zoveel last van hebben? Dat de zonde zo aan je trekt. Dat je ook weer valt in de zonde. Dat je zo moe kan worden van jezelf. Dat je altijd maar weer toegeeft aan die zondige verleidingen. Paulus wijst erop: straks zal een geestelijk lichaam worden opgewekt. Een lichaam dat nooit meer zondigt. Een lichaam dat in alles gericht is op God. Een lichaam, vers 49, dat is gaan lijken op Christus. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Nu is het toch zo dikwijls het beeld van Adam. En val je weer terug in de zonde. De wereld die trekt. En het vlees regeert nog zo vaak. Maar dan zal het lichaam volledig aan het beeld van Christus gelijkvormig worden. Ja, Gods kinderen die aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. En in alles mag God worden bedoeld. En in alles heb je de eer van God op het oog. En is dat geen rijk vooruitzicht? Kind van God in ons midden. Kun je daar niet wel eens naar verlangen? Hunkert je ziel daar niet wel eens naar, u die de Heere Jezus in waarheid hebt liefgekregen? Je verlangt naar een lichaam zonder pijn, zonder moeite, zonder verdriet. Maar bovenal een lichaam zonder zonde. Om met heel je lichaam, met je ogen, met je oren, met je mond, met je handen, met je voeten. Om met heel je lichaam God te bedoelen en God groot te maken en God te mogen loven. Ach Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanzicht geprezen? Is dat bij tijden niet het verlangen van uw ziel? U die de Heere Jezus hebt liefgekregen. Om zo in alle volmaaktheid, met ziel en lichaam, God te mogen bedoelen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een aangrijpend vooruitzicht. Want hoe zit dat nou met de lichamen van de ongelovigen? Wat gebeurt daar nou mee? Hoe zal het hen vergaan? Paulus die zwijgt erover. Het is alsof hij dat niet durft te zeggen. Zo aangrijpend en zo huiveringwekkend. Toch zwijgt de schrift er niet over. Op meerdere plaatsen wordt er iets van gezegd. Denk aan Daniel, Daniel 12, om maar een tekst uit het Oude Testament te noemen. Als Daniel daar schrijft: en velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot een eeuwige afgrijzing. We kunnen ook denken aan het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, waar het staat in hoofdstuk 20... Openbaring 20, de versen 12 tot en met 15. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Hoe aangrijpend is dat? Alle graven zullen opengaan. Alle lichamen zullen opstaan. Ook van hen die enkel hebben geleefd voor zichzelf en in de zonde. Ook de lichamen van hen die onbekeerd zijn gestorven. Ook de lichamen van hen die in dit leven nooit gekomen zijn tot de persoonlijke geloofskennis van de Heere Jezus Christus. Ook de lichamen van hen die hadden gedacht dat met de dood het einde er wel zou zijn. Ook de lichamen van hen die hadden gehoopt dat met hun sterf heel veel van hun leven voor altijd verborgen zou zijn gebleven. Ook zij zullen opstaan. En ook zij krijgen een opstandingslichaam. Maar het is toch niet te beschrijven en niet te bevatten hoe dat zal zijn. Een lichaam dat nog verderfelijker zal zijn dan zoals dat lichaam was gezaaid op de dag van de begrafenis. Een lichaam dat nog meer getekend wordt door dood en verderf dan zoals het was in dit leven. Een lichaam waaraan de zonde en de gevolgen van de zonde kleeft. Hoe vreselijk zal dat niet zijn? Pijnen die ondraaglijk zijn, die moeten worden geleden. Het lichaam dat rond in der eeuwigheid toe zucht onder de gebrokenheid. Oneindig zal de afbraak van dat lichaam worden ondervonden. Daarvan geldt voor eeuwig zonder God. De stem die hier nog zondag aan zondag tot u klinken mag. En de stem die vanuit Gods woord nog tot je komt, zal dan zwijgen. En er blijft over een eeuwige duisternis. U die onbekeerd bent. Beseft u dat? En voel jij die Christus niet persoonlijk kent als je zaligmaker? Het gewicht hiervan zal wat zijn als je zo sterft. Zonder middelaar voor je hart. Zonder borg voor je schuld. Zonder zaligmaker voor je ziel. Het lichaam dat hier zo dikwijls gebruikt is voor de zonde. Je ogen die rondkeken om allerlei begeerlijke zaken te zien. Uit je mond kwam vuile taal. Je oren die van alles hebben gehoord wat tegen Gods woord ingaat. Je voeten die je hebt gezet op de weg van het verderf. Met je handen de vele zonden die je hebt bedreven. Kan dan misschien zijn dat je onder grote belangstelling en met veel warme woorden wordt begraven. Dat er aandacht is voor allerlei dingen die je misschien in dit leven hebt mogen doen. Maar het lichaam zal worden neergelegd in de groeven der vertering. Maar het is het einde niet. Het is niet het laatst. Eens komt de dag dat je je ogen weer opslaat. En dat je oog in oog staat met hem die je doorstoken hebt. Dat je ogen zien Christus als de rechter. Die je in dit leven als je redder, als je zaligmaker hebt afgewezen. En dan zult u met stomheid zijn geslagen. En alle praatjes zijn je dan vergaan. O ja, hier wist je het misschien precies. En elke waarschuwing, je lachte die maar weg. En elke keer als de stem van het geweten klonk, dronk je die ook maar weg. Je leefde voor het hier en nu. En je bepaalde alles zelf. En je liet je door niemand wat gezeggen. Onverschillig schoof je Gods woord terzijde. En in brutaliteit leefde je door in het ongeloof. Alsof niemand je wat kon maken. Alsof niemand je wat kan doen. Maar op die dag, als de graven open gaan, sta je oog in oog met Christus als de rechter. En je zou wel willen vluchten. Maar waar moet je heen? Het kan niet. Het gaat niet. En de stem, oh, die roept het uit tot de bergen. Bedek ons. En tot de heuvelen valt op ons. Maar het zal dan niet gebeuren. Want hun lichaam, van de onbekeerden, van de ongelovigen, die zullen opstaan tot een eeuwig afgrijzen. En hen wacht de opstanding der verdoemenis. Voelt u dat deze woorden van Paulus ons willen aandringen, willen aansporen tot bekering? Haast u om uw levenswil. Want je hebt niet alleen een onsterfelijke ziel te verliezen, maar je hebt ook een lichaam te verliezen dat door God is geschapen. Als je onbekeerd sterft, als je de eeuwigheid ingaat zonder borg voor je ziel, o, uw huivering wekkend en angstaanjagend zal dat niet zijn. Voelt u de klem van dat alles, u, die Christus niet persoonlijk kent als uw zaligmaker. Jij, die nog altijd leeft voor eigen rekening. Wat blijft er dan over? Wat hou je dan over? Toch helemaal niets in uzelf. Laat het dan die zucht, die bede zijn, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Want hij is het immers die doet ontwaken uit de zondeslaap. En door de kracht van zijn opstanding, toegepast door de Heilige Geest, verliest een zondaar alles van zichzelf. En komt er door alles van hemzelf ook een dikke streep te staan. En als zijn kracht verbleekt, en als zijn eer verdwijnt, want als de opgestane Christus in zijn profetisch ambt door zijn woord en door zijn geest gaat werken, komt u in het stof, in de gebrokenheid van het hart en in de verslagenheid van de geest. En heb je van jezelf helemaal niets meer dan enkel een leven dat je aangaapt vol schuld en vol ongerechtigheid. Alles veroordeelt je. En wat je nog dacht te hebben en wat je nog dacht te zijn, wordt allemaal van je afgenomen. Zo raak je aangewezen op Christus. En zo krijg je hem nodig die je redden, die je verlossen kan van het verderf. Want in hem alleen ligt er toch behoud. En het is toch zijn bloed alleen dat je reinigt van alle zonde. En zo wordt toch ook het geloof gewerkt. Het geloof dat leert uitgaan tot de Heere Jezus Christus. O, misschien bevend en vrezend met knikkende knieën en bevende handen. Om dan toch die hand te mogen leggen op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Want weet, als je de Heere Jezus niet persoonlijk kent, als je verlosser, als je hem niet zelf hebt leren ontmoeten in het gewaad van zijn woord, en als het niet bevindelijk in het hart tot die kennis van hem gekomen is, dan wacht u de eeuwige verlorenheid. Maar hij laat zich nog kennen. Nog steeds. En hij is bij machte om het meest harde hart te verbreken. Om de grootste verzetshaard te overwinnen. En om de sterkste vijand in stukken te slaan. En hij biedt zich nog aan. En hij roept het u nog toe dat er alleen vrede in hem te vinden is. En dat je alleen rust voor je ziel vindt als je mag wegschuilen achter zijn bloed. Toe, u die nog onbekeerd bent. En zo op weg bent naar uw eeuwig verderf. Naar uw eeuwige dood. Wat houdt u nou tegen? Is zijn offer dan niet genoegzaam om uw schuld weg te nemen? Is hij dan niet die beminnelijke vorst, wiens schoonheid alles van deze aarde ver te boven gaat? En is zijn bloed dan niet krachtig genoeg tot doding van uw zonde en van uw ongerechtigheden? Want als u hem blijft afslaan, als je dat bloed van het Nieuwe Testament onrein blijft achten, als je aan de Christus voorbij blijft leven, dan zult u hem straks ontmoeten als uw rechter. En dan zal het lichaam opstaan tot een eeuwig afgrijs. En wacht de eeuwige dood. Doe toch niet zo dwaas. Leven, echt leven ligt er alleen in hem. En kom toch dan tot hem en vlucht met de nood van uw zondags bestaan tot die gewillige borg en zaligmaker. O, en dan krijg je toch ook verwachting, werkelijk verwachting, om straks in heerlijkheid opgenomen te mogen worden en voor altijd bij Jezus te mogen zijn. Want daar gaat het toch ook om in die eeuwige heerlijkheid. Om gemeenschap, volmaakt, gemeenschap met Christus te mogen hebben. En dat is een heerlijkheid die al ons bevattingsvermogen te boven gaat. Er zal geen valse toon meer klinken. Maar lichaam en ziel, die zullen dan volmaakt mogen zingen tot eer van hem. Kent u nou dat vooruitzicht naar het hemelse vaderhuis? Zijn er wel eens die momenten dat je daarna verlangt om voor altijd bij hem te mogen wezen? Het uitzien, het heimwee naar huis, waarin drie enige God is en waarin het geloof overgaat in aanschouwen. Om voor eeuwig te mogen zien op het Lam en hem volmaakt en ongestoord te mogen prijzen en groot te mogen maken. Kun je daar toch wel eens naar verlangen? Om gedurig voor altijd bij hem te mogen zijn. Zodat het in het hart mag opstijgen. Maranatha. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe heerlijk moet dat niet zijn, gedurig bij u te mogen wezen, voor altijd, verlost uit dit meezeg der ellende, verlost uit dit aardse tranendal, met alle nood en ellende en bovenal het eigen zondige hart, dat altijd weer opspeelt en altijd weer trekt naar de boos, om daarvoor eeuwig van verlost te zijn. En om in alle volmaaktheid en ongestoordheid u te mogen bedoelen met lichaam en ziel beide. Wat een vooruitzicht voor die bruidsgemeente. O Heere, geef toch dat allen die bruidegom Jezus Christus hebben leren lief krijgen, dat in hun hart dat uitzicht daar mag wezen, dat ze verlangen naar die dag met een groot verlangen om verlost te worden van alles van beneden en om volmaakt bij u te mogen wezen en zien uw aanzicht geprezen. Heere, u kent ze, ook in ons midden, die onbekeerd zijn, die leven voor eigen rekening, die niet gekocht en betaald zijn met het bloed van het lam. O, geef dan toch dat de rust in hun leven mag worden opgezegd en dat ze geen ogenblik rustig onbekeerd kunnen voortleven, maar dat het nood in hun hart mag zijn en dat de schreeuw naar omhoog de gedurig mag zijn. Ach Heere, red mijn ziel, wees mij genadig. Opdat zo in deze week, waarin we als kerken ook de reformatie mogen herdenken, de dood wordt geschreven op alle eigen werken en de gerechtigheid wordt gevonden in een ander, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo wonen en werken onder ons, bekeren wat onbekeerd is en in het hart van uw volk en kinderen dat blijde en ook blijvende vooruitzicht werken, opdat ze mogen toeleven naar die dag die komen zal. En wilt u zo ons gedenken in het werk dat we hebben te doen, de taken die op ons afkomen tot die dag, en geef ons daartoe wijsheid, liefde en sterkte. Maar bovenal, dat in de harten van hen die u mogen kennen, ook dagelijks die bede mag leven. Maranatha, kom, Heere Jezus, opdat heel deze aarde bedekt zal zijn met uw glorie en uw heerlijkheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 146e psalm, het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, en wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Vers 6 van 146. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.